En een van die manieren is met ultrageluid. Dus dat vond ik ook wel een hele leuke, toen ik werd uitgenodigd voor zeg maar het event in het concertgebouw. Dat je dus ook naast dat muziek helend kan zijn voor je psyche, dat ook we geluid, hè, dus niet hoorbaar geluid, hè, dus ultrageluid, kunnen gebruiken om de hersenen te openen voor therapie.
Welkom allemaal bij alweer de 11e aflevering van De Ketting van Verhalen, de podcast van Kinderkanker Nederland. Shannon en ik zitten vandaag in het Prinses Maxima Centrum. Bij ons is dokter Dannis van Vuurden. Dat komt omdat wij een speciale aflevering maken in het kader van Kinderen in hun Kracht. Welkom Dannis.
Leuk om er te zijn.
Want ja, Kinderen in hun Kracht is een speciaal evenement wat wij organiseren. Samen met Muziekids, het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijke Concertgebouw. En ook met het Maxima. Op 7 mei gaan zo'n 25 kinderen en jongeren die kinderkanker hebben gehad optreden in het Concertgebouw. Dannis zal daar ook aan bijdragen.
Ja, echt heel bijzonder vind ik het.
Ja. Ja. Ik wil beginnen met de vraag, Dannis, wat betekent muziek voor jou?
Ja, heel veel. Ik eigenlijk altijd als ik naar huis ga, dan zet ik muziek aan in de auto. Ik denk dat muziek, net als voor heel veel mensen, denk ik best wel een hele goede, positieve bron is van energie. En ook best wel goed je, bijvoorbeeld de manier of hoe je je voelt, kan helpen met daar nog beter bij te komen. Dus ik gebruik muziek, net alsof ik drugs gebruik. Nee, maar ik hou heel erg van muziek. En dus wat ik zei, als ik naar huis rijd, luister ik veel muziek, maar thuis ook wel. Ik heb ook een platenspeler thuis. Ik koop ook echt ouderwetse vinylplaten. Dus de laatste plaat die ik heb gekocht bijvoorbeeld is de nieuwe plaat van Beyoncé. Heet Cowboy Carter. Iedereen aan te raden, echt een fantastisch album. En als je dat luistert, dan krijg je ook weer een enorme energie van die vrouw ook. Er zit zoveel kracht in die vrouw. En ik merk dat ik dat heel inspirerend vind, ook voor hoe ik zelf in het leven wil staan. En daarnaast hou ik ook van naar concerten gaan. Ik woon toevallig vrij dicht bij de Ziggo Dome en bij de AFAS. Dus ik kan er bijna op de fiets naartoe. Dus dat is echt heel fijn. En naar festivals gaan hou ik ook van. Dus muziek speelt dus een hele belangrijke rol in mijn leven.
Ja, ja. En is er dan iets, want als je dan naar huis rijdt, kies je dan heel bewust wat je aanzet dat past bij je gemoed van dat moment? Of is het heel willekeurig?
Ja, ik weet niet of dat bewust is of dat het onbewust is. Ik zet dan vaak toch wel een nummer op waar ik dan op dat moment aan denk. En dat kunnen hele vrolijke nummers zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook verdrietige nummers zijn op het moment dat er dingen gebeurd zijn op een dag die allemaal niet zo heel erg leuk zijn. Dus ik weet niet of dat nou heel bewust is. Ik ga niet denken van, oh, hoe voel ik me nu? Oh, dan ga ik even een nummer bij kiezen hoe ik me dan voel. Nee, dat gaat denk ik toch wel een beetje onbewust. Maar het zijn dan altijd wel nummers die je dan toch wel heel erg aanspreken.
Ja. Maar dan scroll je wel even door je playlist van...
Ik denk, kijk, Beyoncé aan één kant, maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld ook Radiohead. En ze hebben nu ook een nieuwe formatie eigenlijk uit Radiohead gemaakt. Ze heten The Smile. Dat zijn de zanger en de pianist en ook wel bassist, geloof ik, is hij van Radiohead. En die maken best wel intensieve, emotionele, ingewikkelde muziek. En ik merk dat ik dat ook wel heel erg soms nodig heb op momenten dat het wat minder leuk is op je werk.
En kom je dan ook dichter bij je gevoel?
Ja. Ja, dan kan het me ook echt wel emotioneren, zeg maar. Dus het is ook wel een manier om te helpen bij het handelen van je emoties, vind ik, muziek. En dat heb ik ook op festivals. Alhoewel ik natuurlijk festivals wel veel meer gebruik om echt plezier te hebben met vrienden. En ook wel echt als uitlaatklep. Dus om ondanks dat het werk gewoon best wel zwaar kan zijn, om dan ook gewoon echt het leven te vieren. En ook eventjes echt er helemaal uit te zijn. En dan gewoon, lekker los te gaan, zeg maar.
En welke festivals bezoek je graag?
Ik vind Lowlands te gek. En Down the Rabbit Hole heb ik ook ontdekt. En ik heb ook de laatste tijd wel, tenminste ik was vorig jaar op Lowlands. En daar was Charlotte de Witte. Zij doet techno. En dat vond ik echt ook wel heel gaaf. Dus ik heb ook wel zoiets van misschien dat ik ook nog wel naar wat technofestivals zou gaan. Maar daar zit ik nog niet heel erg in. Dus als er tips zijn van de luisteraars, hou ik me aanbevolen.
Ja, Nou, we zouden elkaar kunnen tegenkomen op Down the Rabbit Hole.
Oh, daar ga je ook heen?
Leuk, ja.
Oh, wat leuk. Ja. Ja.
Voor mij ook zeker een uitlaat.
Ja, hele goede line-up ook dit jaar met onder andere Ray. Die was ook afgelopen jaar op Lowlands. Echt fantastisch ook, die vrouw. Die heeft ook heel veel meegemaakt in haar leven. En ook die heeft dat ook echt in haar muziek gestoken. Alle, nou ja, ook wel negatieve ervaringen met grensoverschrijdend gedrag onder andere. Maar dat heeft ze wel ook weten te gebruiken in haar muziek als uitlaatklep. En dat vond ik wel heel indrukwekkend ook op Lowlands. Daar ging ook wel de hele zaal op mee. Net als trouwens bij Wende Snijders. Die was ook op Lowlands en dat was ook magistraal. Die vrouw heeft ook zoveel emotie in de muziek. Die doorleeft die muziek echt. En dat, dat spreekt me enorm aan.
Ja. Als je naar muziek luistert, is het dan meer tekst of is het de muziek zelf?
Ik denk eigenlijk beide wel. Bij techno is het natuurlijk niet zo heel veel tekst. Maar bij, ja, er zijn soms ook hele mooie rake teksten die je echt kunnen emotioneren, zeg maar. Dus, en echt een van mijn, degene die het denk ik het meest nog verenigt, tekst en muziek, is Kate Bush. Ik weet niet of mensen die nog kennen, maar ja. Ze is vorig jaar ook weer bekend geworden, zeg maar, dankzij Stranger Things.
Ja.
Met het nummer Running Up That Hill. Maar die vrouw heeft echt een enorme muziekcatalogus, waar eigenlijk alle nummers een soort van combinatie zijn tussen hele mooie muziek en poëzie. Dus dat. Ja.
Dat is leuk, hè? Want mijn dochter is 14 en die kwam ook aan met Kate Bush. Dan dacht ik, wauw.
Ja, mijn kinderen ook. Die zeiden, kijk papa, papa, dat is een heel gaaf nieuw nummer. Toen zei ik, nou, het is niet zo heel nieuw. Het was er ook in 1985 al.
Ja.
Maar zo zie je maar hoe muziek ook door de generaties heen weer hele nieuwe ervaringen ook kan geven. Dat is echt.
Ja. En je werkt natuurlijk heel veel met kinderen en ouders. Krijg je wel eens muziektips van je patiënten?
Nou, niet zo vaak, moet ik zeggen. Het is meer dat ik heb wel met patiënten bijvoorbeeld over games praat, die ze leuk vinden. Ik heb in het verleden wel wat gegamed, maar niet heel veel. Ik doe het eigenlijk tegenwoordig niet meer, mijn kinderen wel. Maar ik weet wel wat voor games die spelen. Dus daar kan ik dan wel over praten. Maar met muziek heb ik dat met mijn patiënten eigenlijk niet zoveel, als ik eerlijk ben. Nee.
Nee. Zijn er nog wel liedjes? Want helaas, je maakt heel veel mee met je patiënten. Hè? Ook vaak toch dat er kinderen overlijden aan een hersentumor. Is het dan nog wel eens dat je bij bepaalde liedjes nog aan bepaalde kinderen terugdenkt? Of is dat niet zo het geval?
Ja, nou goed, ik vertelde straks al de muziek van Radiohead bijvoorbeeld. Ik weet me nog wel te herinneren dat toen ik in die serie Top Doctor zat, een paar jaar geleden, was er een meisje Ninte. En dat was een hele intensieve periode. Zij is in korte tijd helaas overleden aan een vorm van hersenstamkanker. En in die periode draaide ik dat album heel veel. Het laatste album Moonshaped Pool van Radiohead. En ik moet wel zeggen dat als ik die nummers van het album hoor, omdat ik dat in die tijd ook veel draai, dat ik ook weer veel aan die periode moet terugdenken met haar, zeg maar. Dus soms koppel je wel bepaalde muziek met dus patiënten. Ja,
ja, mooi. En verdrietig natuurlijk ook.
Ja.
Wij willen met kinderen in hun kracht, hè, willen we ook vooral heel erg laten zien natuurlijk muziek verbindt en brengt plezier, energie, ontspanning, maar ook veel veerkracht. Hè? En dat is iets wat, nou ja, kinderen en gezinnen ook echt nodig hebben, hè? In de omgeving van het Prinses Maxima Centrum. Ik ben wel benieuwd wat veerkracht voor jou inhoudt en hoe je dat aanboort.
Ja, dat is een best wel een diepe vraag, denk ik. Wat is veerkracht? En ik denk veerkracht is dat je, dat heeft iets te maken met een amplitude, zeg maar. Dus dat je ook weer terugkomt op een soort van basis. Maar dat je wel ook verdrietig kan zijn. Maar dan ook weer zo dat je ook weer dingen vindt om weer vrolijk van te worden. Dus ik denk dat we het daar net al een beetje over hadden. Dus dat muziek ook kan zorgen dat je weer terugveert naar een andere staat van zijn. Dus weer, ja, je weer wat beter voelt. Ik denk ook dat het kan helpen met een grotere draaglast aankunnen. Dus dat je draagkracht van muziek groter kan worden. Zodat je nou eenmaal beter in je vel zit. Ja, wat betekent veerkracht voor mij? Ja, zorgen dat je het werk kunt blijven doen. Zorgen dat je een stip op de horizon houdt en daar naartoe kunt blijven gaan. Krachtig blijven om toch maar te streven, ook in de patiëntenzorg en in het onderzoek, om iets te gaan vinden waardoor kinderen die nu nog niet beter kunnen worden, wel beter kunnen worden. Ja, dat is wat nu zomaar in me opkomt.
Mm-hmm. Ja, mooi gezegd over dat je weer amplitude, noem je dat?
Ja, dus een amplitude, dus van positiviteit naar negativiteit of bij je blij voelen, je minder blij voelen. Maar wel ook het vertrouwen hebben dat je weer terugveert. Dat ook op het moment dat het wat minder goed met je gaat, dat je toch je realiseert, het is nu even minder, maar het komt ook wel weer goed.
En kun je kinderen en gezinnen soms ook iets meegeven over hoe ze misschien hun eigen veerkracht terug kunnen vinden?
Ja, het is lastig denk ik om in algemene zin iets te zeggen hoe je dat doet. Ik denk dat dat heel erg afstemmen is op verschillende mensen. Hè. Dus ik denk dat iedereen toch daar net weer anders in doet. Maar denk ik door heel goed naar mensen te luisteren en mensen ook proberen bewust te maken van hun mogelijkheden die er zijn. Want iedereen het eigenlijk op zijn of haar manier goed genoeg doet ook. Dus het vertrouwen geven dat het goed komt en dat mensen het echt aankunnen. Ook al is dat soms iets heel vreselijks als je te horen krijgt dat je kind niet meer beter kan worden. Ook dat je ook daar probeert het vertrouwen te geven aan mensen dat ze zich realiseren dat ze het wel aankunnen met elkaar.
Ja, en dat horen. Hè, van,
en dat hoor, ja.
Ja, dat kan ook wel heel erg helpend zijn, weet ik uit ervaring zelf. Ja. Wat zie je aan veerkracht bij de mensen die je begeleidt? En haal je daar zelf wel eens inspiratie uit?
Nou, ik vind het enorm inspirerend natuurlijk wat ik elke dag zie. Ik denk ook altijd van, je kan ook nooit niet zeggen, ik kan het me voorstellen, van als je kind kanker heeft, dat kan je je niet voorstellen totdat je in die situatie bent. Maar wat ik wel zie is dat mensen die soms echt ontredderd zijn en zeggen van, ik weet het echt allemaal niet en ik voor mij houdt het nu allemaal op hier. Dat is ook die mensen na verloop van tijd zich weer toch die veerkracht hebben en zich weten te herpakken. En het wel allemaal weer aankunnen en wel weer een nieuwe modus vinden en als alles voorbij is en ook als een kind weer beter is geworden, dan ook veranderd zijn daarin. En soms zo veranderd zijn dat ze ook ten opzichte van de mensen die ze daarvoor waren, zelfs nog krachtiger zijn dan daarvoor. Dat het ook weer iets heeft gebracht. En dat zie je natuurlijk ook wel bij kinderen die kanker hebben overleefd. Dat die soms ook, als je kijkt naar hun kwaliteit van leven, soms hoger scoren dan de gemiddelde populatie. Dat het ook een enorme, ja, op een gekke manier, ook een proces is geweest waar ze heel veel van geleerd hebben. En ouders ook. Dus dat is ook weer die amplitude. Hè, dat je als het ware heel laag zit, maar dat je als het ware doorveert en nog meer dan gemiddeld qua kwaliteit van leven of voor waardering voor het leven, zeg maar, uitkomt.
Is dat iets wat jij herkent, Shannon?
Dat ik hoor wel vaak andere mensen zeggen van die ook ziek zijn geweest van, ik heb het gevoel dat ik dingen in moet halen en meer uit het leven moet halen. Daar heb ik niet zo heel veel van. Maar ik merk wel dat ik qua denken en doen wel ouder ben dan ik echt, laat me zeggen, als leeftijd heb. Dus dat ik dan wel al heel veel mensen zeg van, oeh, je praat al wel een paar jaar ouder dan je eigenlijk.
Vind je dat vervelend dat je ouder bent dan je bent?
Nee, vriendinnen die van mij zijn ook ouder. En ik ga ook met iemand om die 5 jaar jonger is dan mij, heb ik geen moeite mee. Ik kan met iedereen wel goed op één level praten. En ja, weet niet, eigenlijk er geen last van. Ik vind het eigenlijk juist heel fijn.
Ja, nou dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Hè. Dus dat je als het ware nog krachtiger eruit bent gekomen. Dat vind ik echt bewonderenswaardig.
Ja.
En dan denk ik altijd van, ook in mijn eigen leven, dat ik denk van ja, wat al deze, ja, deze toppers hebben allemaal meegemaakt, zeg maar. Ik heb zo'n grote live event niet gehad. Wees ook dankbaar voor elke dag die je hebt en dat het ook goed met je gaat, omdat het leven echt heel kwetsbaar is en dat het ieder moment toch ineens heel anders kan zijn en dat je leven overhoop kan liggen. Dus dat vind ik ook wel echt als ik op zo'n festival sta, dat ik dan denk van, geniet en wees aardig voor mensen en knuffel met elkaar, weet je?
Ja, dus dat je eigenlijk die kracht gebruikt om in je eigen leven ook misschien anders naar dingen te kijken.
Ja, dat ik wel eens denk van, laten we ophouden met sturen, want de tijd is kostbaar. Laten we gewoon proberen zoveel mogelijk aardig tegen elkaar te zijn. En natuurlijk lukt dat niet altijd. En dan ben ik ook wel eens chagrijnig of niet te doen. Over het algemeen probeer ik toch wel heel veel positiviteit te vinden en uitstralen.
En je bent naast arts ook onderzoeker, hè?
Ja, klopt. Dus voor de helft van de tijd leid ik mijn eigen onderzoeksgroep hier in het Maxima. En doen we onderzoek naar hoe we medicijnen beter in de hersenen kunnen krijgen. Want ik behandel eigenlijk alleen op dit moment nog maar kinderen met hersentumoren. Dus niet meer kinderen met leukemie of tumoren van de weken delen of botumoren. Nee, dus het groot probleem bij de behandeling van kinderen met hersentumoren is dat het best wel moeilijk is om medicijnen in de hersenen te krijgen. Voor de juiste concentratie en lang genoeg. Dus we zoeken eigenlijk naar manieren hoe we die medicijnopname in de hersenen beter kunnen krijgen. Omdat ik denk dat daarmee ook tumoren beter kunnen gaan behandelen. En een van die manieren is met ultrageluid. Dus dat vond ik ook wel een hele leuke toen ik werd uitgenodigd voor zeg maar het event in het concertgebouw. Dat je dus ook naast dat muziek helend kan zijn voor je psyche. Niet hoorbaar geluid, dus ultrageluid, kunnen gebruiken om de hersenen te openen voor therapie. Want dat is wat we doen. Dus het klinkt een beetje als science fiction, maar er is een technologie waarbij je kleine met gas gevulde belletjes in de bloedbaan geeft. En dat zijn middelen die al gewoon gebruikt worden in het ziekenhuis. Maar dat je door middel van ultrageluid op de schedel, dus met een soort van helm, kun je die kleine belletjes, die microbelletjes, kun je laten dansen in de bloedstroom. En doordat die belletjes gaan dansen, gaan vibreren eigenlijk tegen de bloedvatwand aan, gaan die bloedvaten tijdelijk een klein beetje openstaan voor medicijnen. Ze gaan niet bloeden, maar ze worden wat poreuzer, om maar zo te zeggen. En daarmee kun je dus precies een gebied openen, wat je wil, om daar dan de medicijnen beter aan te laten komen. En dat is natuurlijk super cool, want je kan daarmee weer gaan kijken naar al die oude middelen die we in het verleden niet goed gewerkt hebben, die kunnen we weer opnieuw gaan bekijken en kunnen we die door middel van die ultrageluidtoediening wel in de hersenen krijgen en daardoor misschien hersentumoren veel efficiënter behandelen. Waardoor we misschien in de toekomst niet eens meer bestraling nodig hebben, wat juist zo'n enorme invloed heeft op de kwaliteit van leven voor later.
En zou dat dan voor allerlei type hersentumoren zeg maar kunnen werken?
Ja, dat zou kunnen. Kijk, we zijn nu begonnen met een type hersentumor wat we niet kunnen genezen, dus hersenstamkanker, diffuus midline glioma, DMG. Maar ik denk dat het zeker, dus alle plekken die met ultrageluid te bereiken zijn, en sommige plekken zijn wel wat lastiger, dus bijvoorbeeld het ruggenmerg kan je niet zo goed inkomen, omdat daar heel veel botten zitten die allerlei geluid weerkaatsen, echt, nou ja, letterlijk. Maar in de schedel is eigenlijk, daar zit een bot omheen natuurlijk, maar alles wat daar binnen zit, daar kan het geluid eigenlijk vrij goed naartoe. Dus alles wat binnen die schedel zit, kunnen we denk ik wel met ultrageluid bereiken en daarmee misschien de medicijnen beter aan laten komen.
En hoe ver ben je dan nu met dat onderzoek?
Ja, we zijn nu in de laatste voorbereidingen voor een behandelstudie ook bij patiënten. Dus we gaan dan beginnen met ultrageluid bij patiënten met hersenstamkanker, eerst bij volwassenen. Dus we hebben voor die studie 10 volwassenen en 10 kinderen. We gaan beginnen met eerst een aantal volwassenen om te laten zien dat de methode hier in Utrecht ook echt goed werkt. Dat alle protocollen goed lopen en voordat we met de kinderen gaan beginnen. En ja, dat is heel spannend. Het is al wel zo dat wij dit niet helemaal zelf hebben verzonnen, maar dat dit al wel in Amerika en in Canada al wel op grotere schaal wordt toegepast, bijvoorbeeld bij Alzheimer of bij de ziekte van Parkinson. Maar in de hersenstam zijn een paar kinderen nu behandeld in de Verenigde Staten. En dat lijkt allemaal heel erg goed te gaan zonder dat daar veel bijwerkingen zijn. Eigenlijk geen. Dus dat gaan we doen. En daarnaast gaan we ook nog patiënten met Alzheimer behandelen, weer met anti-Alzheimer middelen, om te kijken of patiënten daarmee ook beter qua geheugen bijvoorbeeld worden. Kijk, en als we dan die eerste studies gedaan hebben, dan kunnen we heel snel allerlei andere nieuwe ideeën bedenken, omdat we dan weten dat de technologie ook hier in Utrecht verder goed gaat verlopen. En kunnen we allemaal van die oude middelen die in het verleden zijn afgeschreven, kunnen we misschien weer opnieuw gaan onderzoeken.
Ja, bijzonder. En is het dan zo dat, hè, want je zei net dat gaat met een helm die patiënten opkrijgen. En is het dan gedurende een bepaalde tijd of?
Ja, ik denk dat het daadwerkelijk openen van de kleine bloedvaatjes in de hersenen, dat al met al ongeveer een uur duurt. Maar het gaat ook om die helm moet natuurlijk eerst op. Daar moet een soort van badmuts onder die gevuld is met water om het ultrageluid te geleiden. door de schedel heen uiteindelijk dan op precies op de plek waar het moet zijn. Dus het vergt allerlei best wel high-tech aanpassingen. Het zal dus ook voor kinderen onder narcose zijn, omdat het natuurlijk best wel heel spannend is om dan in zo'n MRI-scanner, hè, want het is ook nog in een MRI-scanner te liggen, met een helm op, die dan ultrageluid gaat geven. Dus dat zal voor kinderen onder anesthesie zijn. En de ervaring uit Canada is dat dat toch wel een procedure van 6 uur alles bij elkaar kan zijn. Hè? Dus dat je daar komt en dat je gaat liggen en dat we een scan maken, dat we het gaan intekenen en dat we dat ultrageluid gaan geven. Dus dat is een lange procedure. En dus nou ja, en het zal in de loop van de tijd wel, denk ik, sneller gaan, maar alsnog. Dus het is best intensief.
Waarom is dat in een MRI-scan eigenlijk?
Nou, dat is in een MRI-scan omdat je dan op hetzelfde moment als dat je de kleine bloedvaatjes opent, ook beelden kunt maken. En inderdaad kunt aantonen dat ook die bloedvaatjes open gaan. Dan kun je met bepaalde contrastvloeistoffen kijken of het ook goed gaat. Ik denk wel dat het in de toekomst ook zonder MRI kan. Want het is met name gebaseerd aanvankelijk op geluidsbehandelingen die met hele hoge power worden gebruikt. En dat is bijvoorbeeld bij hele andere aandoeningen. Maar dan gebruik je het ultrageluid veel meer om eigenlijk kleine stukjes van de hersenen eigenlijk kapot te maken. Dat heet ablatie. En daar was temperatuurcontrole voor nodig. Maar we denken, we gebruiken hier heel veel lagere frequenties met veel minder power. Dus daar zal die temperatuur niet zo'n issue zijn. Dus ik denk dat het, als we hebben bewezen dat het een aantal keren gewoon heel veilig kan en dat we op de MRI-scan helemaal geen veranderingen zien, dat dat in de toekomst, en dan heb ik het wel over 5 à 10 jaar... ook wel zonder MRI-scanner zal gaan gebeuren, verwacht ik zo.
En het gehoor, heeft dat ook niet last van?
Nee, want het is ultrageluid, dus het is eigenlijk geluid buiten het hoorbare. Dus dat zijn echt hele hoge geluidstrillingen die wij niet horen. En zelfs honden ook niet, dus het is echt.
Geeft er geen beschadiging op?
Nee, het geeft geen beschadiging. Het enige wat het doet is die kleine gasgevulde belletjes in trilling brengen, die dan vervolgens de bloedvaten tijdelijk wat poreus maken. En dat tijdelijk heb ik het over 6 tot 10 uur. Dus als je gedurende die 6 tot 10 uur die medicijnen kunt toedienen, dan komt het er beter in. Maar een dag later is het effect alweer weg. Dus dat is ook positief, want je wil natuurlijk ook niet dat de hersenen altijd openstaan voor alles wat je elke dag tot je neemt.
Nu weet ik dat een heel aantal jaar geleden is er ook een robotarm, hè, door het Maxima naar aangeschafte, dankzij Tijn, die heel veel geld heeft opgehaald met nagellak. Is dat een onderzoek wat ook nog daarnaast loopt, of is dit daarvoor in de plaats gekomen?
Nee, ik denk, kijk, het algehele thema is drug delivery to the brain. Dus dat betekent medicatietoediening via innovatieve manieren. En daar valt de katheterstudie van Tijn valt daar ook onder. We hebben alleen wel gemerkt dat het heel moeilijk was om katheters voor de Europese markt geregistreerd te krijgen. Dus daar zijn we nog steeds wel mee bezig. Dus ik denk dat het een combinatie zou kunnen zijn in de toekomst, waarbij je bepaalde middelen, hè, die je bijvoorbeeld minder goed via de bloedbaan kunt geven, veel beter met een katheter lokaal kan brengen. Maar we weten tegelijkertijd ook dat dit soort ziektebeelden, die hersentumoren, zitten vaak niet op één plek. Die zitten vaak toch wel wat verspreider door de hersenen heen. En dat is toch heel moeilijk om dat met katheters achterna te blijven jagen. Dan moet je toch iedere keer weer ergens anders een katheter plaatsen. En dat ultrageluid geeft veel meer de mogelijkheid om, zonder dat je het hoeft te opereren, van buitenaf de schedel, dat die geluidsbundel zo te richten dat het in wezen achter de tumor aan kan jagen. Maar ik kan me goed voorstellen dat we bijvoorbeeld de katheterstudie wel gebruiken door bijvoorbeeld immuunversterkende middelen in de tumor te geven, waardoor het immuunsysteem aan de gang kan, die tumor gaat aanvallen en ook de cellen die wat verderop zijn ook gaat aanvallen. Dus ik zie ook wel dat beide methoden naast elkaar kunnen bestaan en gaan bestaan. De robot van Tijn gebruiken we nu trouwens wel het meest nog voor het doen van biopten. Dus we zijn, zeker bij hersenstamkanker was dat niet de gewoonte, maar doordat we die robotarm van Stichting Semmy en Tijn hebben gekregen, kunnen we nu heel precies op de plek waar we dat willen biopten nemen. Dat heeft enorm veel kennis in ieder geval opgeleverd al.
En wat is jouw, je had het straks ook over je stip op de horizon hebben, ook in het kader van veerkracht. Wat is jouw stip op de horizon als het over dit onderzoek gaat?
Nou, mijn stip op de horizon is eigenlijk dat we in staat zijn om met behulp van nieuwe methoden van de medicatietoediening in de hersenen en gebruikmakend van de kennis die er al sinds tijden is, hè, dus sinds de jaren 50, 60 gebruiken we zo'n beetje chemotherapie, om ook bijvoorbeeld met artificial intelligence terug te gaan naar al die ervaring die daar is met al die oude middelen En daar met deze nieuwe methode is er naar te laten kijken van stel nou dat we de hersenen kunnen openen. Met welke van die oude middelen zou dat dan nog best wel efficiënt kunnen zijn, gebaseerd op ook allerlei metingen die we in het laboratorium doen met al die oude middelen. Dus ik denk de combinatie van AI met innovatieve drug delivery is denk ik wel voor mij een stip op de horizon waarbij meer kinderen gaan genezen met minder lange termijn bijwerkingen.
Dat is wel hoopvol.
Ja, maar het is ook echt, zo voel ik dat ook echt. Dat is wel een intuïtief gevoel dat dat echt zo is. Ik heb wel best wel een tijd, zeker in het begin, gedacht, hoe moeten we ooit dit soort ziektebeelden gaan genezen? Maar er is best wel een vlucht in de ontwikkeling van kennis in ieder geval, maar ook op het vlak van immuuntherapie, waar we het net de hele tijd over hadden, over nieuwe innovatie in medicijntoediening. En dus artificial intelligence. Ik denk echt dat AI ons kan helpen verbanden te leggen die we eigenlijk in eerste instantie niet zien. Want we hebben natuurlijk toch ook in de kankerbehandeling best ook wel een kokervisie ontwikkeld in wat de mogelijkheden zijn. En ik denk dat outside the box denken belangrijk is voor ziektebeelden waar nog niks voor is. Want daar is alles wat we in het verleden hebben gedaan sowieso werkte niet. Dus we moeten echt iets anders doen.
Ja. En wat is de connectie dan tussen artificial intelligence en dit onderzoek?
Nou, de connectie is dat we veel meer willen gaan kijken dus naar die oude middelen. Dus ik heb nu recent nog een bedrijf benaderd wat veel AI doet en dan op de medische literatuur. Dus die gaat ons helpen om juiste keuzes te maken van middelen die als je al hun stofeigenschappen kent ook een voorspelling kan geven van hoe waarschijnlijk is het dat dat middel in de hersenen komt zonder ultrageluid? Hoe waarschijnlijk is het als dat middel wel in de hersenen komt met ultrageluid? Hoe lang is het er dan? En met welke concentratie? Dus dat zijn allemaal berekeningsmodellen waar je niet aan moet denken om dat allemaal zelf op je iPhone of met je calculator uit te moeten rekenen. Maar daar kan natuurlijk slimme systemen zoals AI kunnen ons daar wel bij helpen. En dat moet je dan natuurlijk wel valideren, noemen we dat dan. Hè? Dus dat moet je wel niet zomaar zeggen van AI heeft gezegd, we moeten dit aan jou geven. Ja, ik weet ook niet waarom, maar dat moet, dat zegt hij. Het is computer 6. Dus je moet daar wel natuurlijk in het laboratorium alsnog op je cellen gaan kijken hoe die cellen dan reageren op zo'n voorgestelde behandeling. En dan, omdat het toch dan wel vaak middelen zijn die al bekend zijn en waarbij de bijwerkingen ook bekend zijn, om die dan toch bij patiënten te gaan proberen die waarbij de ziekte terugkomt. Of waarbij we zeker weten dat de ziekte niet reageert op de behandeling die we tot nu toe geven.
En is het ook iets waar patiënten al om vragen?
Ja, nee, kijk, het is wel zo dat vorig jaar had ik bijvoorbeeld voor de Hersenstichting iets verteld op televisie over deze ultrageluidbehandeling. Die trouwens wel wat vertraging heeft opgelopen door alle oorlogen en pandemieën die er lang zijn gekomen. En dan zijn er inderdaad wel mensen die dan bellen na zo'n show van kan mijn moeder bijvoorbeeld al in dat apparaat of kan mijn kind daaraan meedoen? En dan moet je toch wel heel realistisch ook zijn en zeggen van we zijn echt nog in de voorbereidende fase en dit duurt lang. Helaas duurt dat lang.
Ja.
Dat denk ik ook wel eens van waarom duren al die dingen altijd allemaal zo lang? En kunnen we niet nog efficiënter zijn? Kunnen we niet toch als we een idee hebben op de een of andere manier door krachten te bundelen, door te lobbyen of whatever, zorgen dat iets toch sneller tot een behandeling komt.
Ja, want daar doe jij ook best wel veel aan, toch?
Ja, dus ik vind in ieder geval ook wel PR maken voor wat je doet. Of dat nou nu in een podcast is of op tv of in een tijdschrift, vind ik belangrijk, omdat je daarmee ook weer in contact komt met mensen die kunnen gaan versnellen, zeg maar. Dus ik zie het als ook een soort van netwerken. En er zijn altijd wel weer mensen die zeggen, oh, maar ik kan jou daar wel mee helpen. En dan gaat het toch even net even weer wat sneller. Ik denk dat we als we heel veel mensen aan elkaar verbinden die heel veel kunnen op hun eigen vakgebied, dat we veel sneller en veel verder komen. Dus dat probeer ik ook wel te doen. Ja.
Er zijn er ook wel eens momenten dat je denkt, wat een vak, misschien toch wil ik toch iets anders gaan doen?
Ja, die zijn er zeker wel. Zeker als je gewoon natuurlijk patiënten hebt aan wie je ook echt heel erg gehecht bent. Je bent natuurlijk aan alle patiënten gehecht, maar sommigen die triggeren iets. Sommigen lijken op je eigen kinderen. Of het is soms, dan ben je zo verbonden en is zo'n verlies van zo'n patiënt zo heftig dat je denkt, hoe lang blijf ik nog iedere keer dit meemaken dat al die kinderen overlijden? En dan denk ik ook wel eens, ik ga een bowlingbaan starten of zo. Zoiets had ik het laatst over. Serieus, hè? Of een concertzaal, of ik ga bij Lowlands werken voor in de organisatie. Maar aan de andere kant is het ook het mooiste vak wat je kan doen. Omdat je zo, ik voel me echt bevoorrecht dat ik en kinderen mag behandelen en hun ouders. En tegelijkertijd dat wetenschappelijk onderzoek mag doen. Om te proberen op een creatieve manier verder te komen. Dus dat geeft me tegelijkertijd heel veel energie. En ik denk dat je dat gewoon niet in een ander vak op die manier terugkrijgt. Want het is echt wel enorm essentieel wat we hier elke dag doen in het Maxima.
Zeker. Hoe lang ben je zelf oncoloog?
Ik moet altijd even terugrekenen. Maar volgens mij iets van 17 jaar of zo.
Oh, zo.
Ja, 17 jaar ongeveer.
Ja.
Ja, gaat hard de tijd.
Ja. Zijn er nog andere dromen in je vak? Hè? Want je richt je natuurlijk heel erg op het onderzoek en daar blijf je hoopvol over. Zijn er nog andere wensen, dromen in je vak die je de komende 17 jaar dan of langer hoopt te...
Nou, ik hoop heel erg dat we vanuit, zeg maar, de kliniek en de prekliniek, dus met prekliniek bedoelen we het researchgebouw, dat we wel dichter bij elkaar kunnen komen. Dus dat we elkaar beter gaan begrijpen in die zin. Dus dat dokters beter begrijpen wat mensen doen die geen dokter zijn, maar wel in het laboratoriumonderzoek zitten. En andersom dat laboratoriumonderzoekers ook nog iets meer begrijpen wat patiënten eigenlijk zijn. Los van dat ze naar een weefsel kijken of dat ze naar losse cellen kijken. Maar dat ze ook zich realiseren dat het uiteindelijk gaat om kinderen en dat we die kinderen beter moeten maken en de kwaliteit van leven beter moeten maken. Dus de missie van het Maxima, dat we die nog beter kunnen vertalen naar echt efficiënte behandelingen. Dat daar een efficiëntieslag nog komt. Daar hoop ik wel dat we dat in de komende jaren nog beter kunnen gaan doen.
Wat is daarvoor nodig, denk je?
Goeie vraag. Daar denk ik best wel veel over na, van wat daarvoor nodig is. En ik ben zelf niet heel erg, laat ik zeggen, van logistiek of zo, van per se efficiëntie. Maar ik denk, ja, betrek gewoon mensen die ook naar het Maxima kijken als een soort, ja, van hoe efficiënt zijn we als je bij wijze van spreken het heel, ja, dat bedoel ik niet heel koud te zeggen, maar stel je product is een genezen patiënt met een kwaliteit van leven die optimaal is. Wat is daar dan voor nodig? En welke radertjes lopen er goed? En welke radertjes kunnen er beter lopen? En doen we echt wel alles wat in dienst staat voor die missie? En ik denk dat, je kan het altijd wel uitleggen, maar als de uitleg te lang is, dan moet je misschien die dingen niet doen. Volgens mij moet je daar echt wel nog scherpere keuzes in durven maken. Omdat het uiteindelijk gaat om die 100% genezing met 0% late effecten.
Ja.
Maar dat is makkelijk gezegd en ik weet niet hoe dat moet. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die heel veel weten over efficiëntie. Dus daar misschien eens naar laten kijken door mensen die er heel onbevooroordeeld wezen naar kunnen kijken.
Welke rol zou de Vereniging Kinderkanker Nederland daarin kunnen hebben of heeft daarin volgens jou?
Nou, door ook vanuit... Ja, het gaat om jullie, het gaat om de kinderen, het gaat om de ouders. Ook vanuit daar die boodschap echt te blijven, eigenlijk het Maxima ook te blijven bevragen van, leg nou eens uit waarom jullie die keuze maken en in hoeverre staat dat in dienst van de missie. En daar misschien niet snel tevreden over zijn. Ook gewoon echt daar, laat het je maar uitleggen. Ik denk dat uiteindelijk het meest stimulerend werkt.
Soms een beetje een pain in the ass zijn.
Nou, misschien altijd een pijn in die zijn, ja. Maar wel vriendelijk, ja. En met compassie en met begrip. Maar ik denk dat het gewoon ingewikkeld is. Zeker, kijk, en ik ben natuurlijk, ik realiseer me iedere keer waar ik het ook voor doe, omdat ik de kinderen elke dag zie, of veel dagen, en dat neem ik weer mee naar de research. Maar dat mensen die in het researchgebouw zitten, die patiënt niet elke dag zien, dat is oké. En ik denk ook dat heel veel mensen dat heel ingewikkeld vinden om patiënten te zien. Want dat is niet waar je voor hebt gekozen als je onderzoeker wordt per se. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ze zich realiseren dat het daarom gaat. En dat zich bij alles, en dat probeer ik ook bij mijn PhD-students en postdocs iedere keer te vertellen. Dat ik vraag van, ja, maar wat heeft de patiënt hier aan uiteindelijk?
Ja, eigenlijk een ideale rolverdeling heb je dan.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we in de toekomst meer meer mensen krijgen die beide doen. Dus meer mensen die zowel in het laboratoriumonderzoek zitten als in de kliniek. Om die, juist die vertaalslag te kunnen blijven maken tussen de twee toch wel soms best wel hele extreme uitersten.
Dan is jouw werkdag zit er bijna op. Wat ga je straks in de auto aanzetten?
Daar begonnen we eigenlijk al over. Ik heb de laatste dagen dat nieuwe album van Beyoncé heel veel opstaan, Cowboy Carter. En dat is, het is wel, je ontdekt iedere keer weer nieuwe dingen in dat album. Het is eigenlijk veel meer dan een album. Het is ook wel echt een statement over de muziek en wie eigenlijk eigenaar is van bepaalde genres. En zij vindt eigenlijk van country muziek is niet, dat is niet alleen gereserveerd voor witte mensen, maar dat kan eigenlijk gewoon iedereen maken. Dus dat is wel echt heel gaaf. En een van de tips is dat is het nummer Spaghetti is een heel mooi nummer op het album. Naast ook de cover van Jolene van Dolly Parton en Blackbird van de Beatles. Dat zijn hele mooie covers met ook een diepere betekenis daar weer achter. En het duet met Miley Cyrus is ook heel goed. Dus een tip.
Die wist ik nog niet, die ga ik luisteren.
Ik ga hem ook aanzetten in de auto.
Vooral doen.
Ja, dankjewel.
Heel graag
gedaan. Voor je tijd en heel veel succes met je mooie werk.
Bedankt.
Yes, dankjewel.